En het is pas zo in de laatste jaren dat ik begonnen ben met deze figuur van een markante mystieke vrouw uit ons eigen land, om die eens uit die onder het stof vandaan te halen. En ik denk dat het toch een hele boeiende reeks avonden zal kunnen worden, omdat Aleid Baken autobiografisch geschreven heeft. Ze schrijft dus vanuit ervaring. Wat ze doet, dat is niet een leer voorleggen, zo moet het, want zo heb ik het geleerd. Nee, ze heeft steeds de toon van: zusters, luister, dit heb ik meegemaakt. Zo gaat God met mensen om, zo is God met mij omgegaan. Het zou kunnen zijn dat God ook met jullie dingen doet die je niet kunt verstaan en waar medemensen geen begrip voor hebben, waar je je dus heel eenzaam in zult voelen. Misschien heb je er wat aan als ik vertel hoe het mij vergaan is en hoe ik eruit ben gekomen. Dat is een beetje eigenlijk de achtergrond van waaruit zij schrijft. Maar voordat we dat gaan lezen, straks na een pauze, we hebben tot 9:30 de tijd, ik wou het in ieder geval de tweede helft van de avond tekst met u lezen, maar de eerste helft moeten we toch wel even besteden aan wat achtergrondinformatie. Wel nu, het leven van Aleid Baken telt niet meer dan 40 jaren. En het is geplaatst tussen 13 december 1415 en 18 oktober 1455. Eerste helft dus, 15e eeuw. Dat is eigenlijk het belangrijkste om even te onthouden. Ze komt dus uit een periode waarin de moderne devotie, die hervormingsbeweging, al een heel eind op streek is. De eerste enthousiasme er al uit is. En we zullen merken dat heeft bij Aleid betekenis. Ze is in Utrecht geboren. Utrecht, waar u vandaan komt. En ze is in Antwerpen waarschijnlijk gestorven. Waarom zeg ik waarschijnlijk? Omdat ze van Gent uit, waar zij priorin was van een vrouwenklooster, verbannen was. Ze is afgezet en verbannen. En ze is in dat jaar van haar afzetting en verbanning ook gestorven. Wanneer we even gaan kijken, want we moeten het leven van Aleid natuurlijk langzaam maar zeker opbouwen, wanneer we gaan kijken naar haar achtergrond, dan moeten we zeggen dat zij hoorden tot de wereld van de religieuze vrouwen. Religieuze vrouwen schrijf ik elke tussen aanhalingstekens, want het is een beetje een technische term. Je hebt natuurlijk ook religieuze mannen, religieuze vrouwen, maar de mulieres religiosae, zoals ze in het Latijn genoemd worden, die zien we vanaf de 11e, 12e eeuw optreden als een enorme, krachtige, vitale beweging. En ze staan aan de wortel van een nieuwe visie op het wezen van de liefde. Als Europa rond het jaar 1000, dus begin van de 11e eeuw, tot besef komt van zijn eigen christelijke grondslagen, begint ook een nieuwe visie op de liefde door te dringen. Het wezen van de liefde is niet het bezitten van de ander, maar het verlangen naar de ander. En ik denk dat u dat eigenlijk heel goed moet onthouden, anders kunt u eigenlijk nooit goed mystieke teksten lezen. Het wezen van de liefde is niet het bezitten van de ander, hoe fijn we dat ook vinden, maar het wezen van de liefde is het verlangen naar de ander. Zonder dat je hem eigenlijk, hem of haar, ooit bereikt. Echt bereikt in de diepte. Er blijft altijd verlangen over en dat is wezenlijk voor de liefde. Een missen. Een gevoel van falen. Tekortschieten. Dat is wezenlijk in de mystieke taal. Op wereldlijk vlak drukte deze nieuwe visie op de liefde zich uit in de zogenaamde troubadourslyriek. Dat is een uitgebreide poëzie van jonge mannen die verlangden naar de vrouw, maar haar niet konden bereiken. En dan haal ik maar even het beeld tevoorschijn wat u vast wel hier of daar eens ooit gezien hebt. Troubadour, zo'n jonge man, minnestrelend, op een viool of fluitend, geknield voor een slot. En uit de kasteeltoren buigt minzaam een vrouw uit het raam. U ziet de afstand. Hier de jonge man, daar die vrouw. Onbereikbaar. Maar hij aanbidt haar. En zij neemt de ovatie in ontvangst. Afstand. Gemis. Dat is wezenlijk voor de troubadoursmuziek. En lyriek. Op religieus niveau uitte de nieuwe visie op de liefde zich in het ontstaan van de minnemystiek. Minne is een ander woord voor liefde. En het is een heel mooi woord, want we reserveren het hier eigenlijk voor de goddelijke liefde. Het woord liefde gebruiken we dan voor de menselijke liefde onder elkaar. Maar het goddelijke liefde, die noemen we dan het liefst minne, met een hoofdletter. Het is bijna een godsnaam. Minne. De vrouwen die het oude huwelijk van die dagen niet meer zagen zitten en geraakt werden door deze nieuwe visie, die herkenden dat aan elkaar en begonnen bewegingen te vormen. Er waren heel veel vrouwen die zeiden: dat huwelijk van mij is louter contract. Ik ben gewoon aan mijn man verkocht. En als dan die nieuwe visie op de liefde begint door te dringen, dat dat niet het wezen is, ook niet het wezen van het huwelijk kan zijn, beginnen heel veel vrouwen op de loop te gaan. Vele anderen beginnen terug te schrikken voor een huwelijk. Er ontstaat een beweging van een semi-religieus leven. Het is niet meer lekenleven, maar het is ook geen echte kloosterleven, maar daartussenin een nieuwe levensstaat, een stand tussen de leken en de religieuze in. Dat is het semi-religiozentum, zoals dat in de Duitse term heet. Een stand, een tussenstand tussen leek en religieus in. En veel vrouwen zoeken een weg in deze wereld. En ze beginnen met elkaar te leven zoals Christus, arm, persoonlijke armoede. En ze beginnen ook te werken zoals Christus. Ze gaan het evangelie verkondigen. De lekenpreek ontstaat. Vrouwen preken in de 12e eeuw. Had u niet gedacht, hè? Nou deden ze dat wel niet in de kerk, hoor. Maar wel in elkaars gezelschap legden ze getuigenis af van hoe God met hen omging. Er ontstaat mystiek. Dat alles wordt gevoed door Bernardus van Clairvaux. Een van de grote mystieke theologen van die tijd. Noem de naam even. Aan het begin van de 12e eeuw zien we dat er vrouwenkloosters ontstaan. De eerste plaats als dubbelklooster. Je ziet dat de vrouwen die aanvankelijk zwerven door Noord-Europa, door Noordwest-Europa, Frankrijk vooral, dat rond bepaalde religieuze persoonlijkheden, priesters, die ook predikend rondgaan en een leven als kluizenaar leiden, en er gaat heel veel om in die beweging, zien we dat zij zich gaan settelen. Het zwerven houdt wel aan, maar er zijn hele groepen die een sedentair bestaan opbouwen in de vorm van een dubbelklooster. En dan moet u zich voorstellen, dat waren gemeenschappen waarbij de grote communiteit door de vrouwen werd gevormd onder leiding van een abdis, en dat een kleine communiteit van mannen, waaronder ook priesters, in dienst van die vrouwen stonden. Hoort u de troubadours weer terug? Het is bijna een vertaling van de troubadourslyriek naar deze wereld toe. Een korte periode van ongeveer een halve eeuw zien we dat dubbelkloosters functioneren, totdat daar natuurlijk de klad in komt. Rome reageert met verboden en het afgelopen is met die dubbelkloosters. We zien dan in het vervolg van die 12e eeuw dat de vrouwen dan in grote massa's trekken naar twee nieuwe orden die dan ontstaan zijn: de orde van Prémontré en de orde van Cîteaux. We kunnen ze ook noemen de orde van de Premonstratensers of de Witheren, de Norbertijnen. En de andere, dat zijn de Cisterciensers. De orde van Premontree volgde de regel van Augustinus, de regel van Cito volgde de regel van Benedictus. En beide orden waren jong, fris, daadkrachtig. En aanvankelijk stonden zij de toeloop van talrijke vrouwenkloosters toe. Dat waren dus veelal voormalige dubbelkloosters, waar de kleine mannenconventen zich weer hadden teruggetrokken. En de vrouwen dus, wat het sacramentele leven betreft, min of meer verweest waren achtergelaten en toelating zochten tot die nieuwe orde. Dat gaat een tijdje goed, totdat er veel te veel vrouwenkloosters in die orde binnentreden. En die verschillende mannenabdijen allemaal zeggen, ja, dat kost ons veel te veel paters, die als rector in die vrouwenkloosters werkzaam moeten zijn. Het is niet aangesleept te krijgen, bij wijze van spreken. Dus er ontstond in die twee orden al heel gauw verzet. Binnen een halve eeuw zie je dat ze de deur weer dicht doen. De vrouwenkloosters die erin waren, die zijn gebleven. Maar voor nieuwe groepen van vrouwen, die alsmaar de arme Christus wilden navolgen en persoonlijk het evangelie wilden verkondigen en een leven wilden leiden als bewuste christenen, zelfstandig, niet verkocht aan mannen in een huwelijk of zo, die stonden natuurlijk toch wel op straat. Intussen zijn we dan aan het begin van de 13e eeuw gekomen. Dan zijn er weer opnieuw orden ontstaan die een hele frisse wind laten waaien door de kerk. De orde van Franciscus en Dominicus. De Franciscanen dus en de Dominicanen. Die naast hun eigen orden vrouwenorden stichten, waar weer een hele hoop van die vrouwenkloosters konden worden opgenomen of konden ontstaan. En zo zien we dan de Clarissen ontstaan en de Dominicanessen. Tot zover, dames en heren, zien wij de beweging van de religieuze vroumen zich vooral in kloostertermen vertalen. Kloosters treden de kloosterwereld binnen. Er zijn altijd vrouwen geweest die van meet af aan gezegd hebben, nee, geen klooster. In de wereld wil ik een bewust christelijk leven leiden. En dat zijn de vrouwen geweest die in die tussenstand zijn gebleven. We hebben daar één groot verzamelwoord voor. Dat is begijnen. De begijnen. En dan moet u zich werkelijk heel wat anders onder voorstellen dan onder die oude zusseltjes die in het begijnhof van Breda een aantal jaren geleden nog enkele rondliepen. En hier of daar is dan al wel eentje. In Turnhout heb ik er nog één gezien vorig jaar. In het begijnhof. De laatste die daar nog in leven is, daar gaat natuurlijk niet zoveel meer van uit. Het zijn brave mensen natuurlijk, ik wil er niets kwaads over zeggen. Maar als u zich voorstelt dat de begijnenbeweging over heel Noordwest-Europa ooit een buitengewoon krachtige vrouwenbeweging is geweest, ja, dan kan dat ook niet veel meer voorstellen. Het zijn de nadagen geweest. Begijnenwezen is voorbij. In die zin tenminste. Er waren onder die semi-religieuze vrouwen die wij begijnen noemen, verschillende richtingen. Er waren er die hun caritatieve taken zagen op het gebied van de verpleging. Of in de parochie. Dat zijn dan de gasthuiszusters. Er waren er ook die een hogere roeping bij zichzelf ontdekten en een besloten, zeer besloten bestaan wilden leiden. En dat zijn de zogenaamde reclusen of kluizenaressen. Die vaak ingemuurd bij een kerk een heel besloten leven leiden. En dat moet u zich niet voorstellen dat die dus de wereld achter zich dicht wegsloten en een heerlijk bestaan met God samen alleen opbouwden. Nee, het is een heel spannend bestaan, want voortdurend word je door God uitgenodigd om wat je ervaart ook door te geven. En dat wisten de mensen in de omgeving van de recluse heel goed, want elke dag was er altijd gelegenheid in de middaguren voor parochianen, mensen die dat wilden, een recluse te bezoeken. Dus de recluse waren zeer bekend om hun vermogen pastorale gesprekken te voeren. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat we dat vaststellen. Dat een recluse, een kluizenares, een uitermate sociale functie had. Wel nu, ik heb twee vormen genoemd. Het zijn precies twee vriendinnen die Aleid Baken in Utrecht onder deze vrouwen had. Eén van die vriendinnen was een gasthuiszuster van het Sint Laurentius en Barbara gasthuis, dat tot 1817 nog aan de Neude in Utrecht gestaan heeft. De naam weten we niet. We weten wel dat Aleid Baken daar een diepgaand contact mee gehad heeft. Zij moet dus de wereld van die gasthuiszuster en daarmee van de begijnen die erachter zaten gekend hebben, hebben leren kennen als jong meisje. De tweede vriendin was een recluse. En uit haar autobiografische opmerkingen die ze in haar geschriften heeft, kunnen we opmaken dat ze een tijdje bij zo'n recluse heeft gewoond in Utrecht. Misschien is het wel de voorgangster geweest van de meest beroemde recluse die wij kennen. Misschien kent u haar naam ook. De meest beroemde kluizenares van Utrecht. Weet u wie ik bedoel? Zuster Bertken. Bertha Jacobs. Ja, inderdaad. Die 57 jaar lang in een kluis heeft geleefd. En toen zij stierf, luidden de klokken van de hele stad. Zo bekend was ze. Wat zegt u? Ja, ze zat. Ze was heel bekend, juist omdat zij elke dag weer opnieuw gelegenheid gaf tot gesprek. Wie in nood zat, moest naar zuster Bertken. En dan ging hij weer getroost naar huis. Dat hadden veel van die reclusen. Dan is het ook echt, hè? Dan is het ook echt de spiritualiteit. Als je alleen maar opsluit voor jezelf, is de spanning eruit, word je een grote egoïst. Maar een recluse die met God leeft en het deelt met mensen, dat is van zich. Zuster Bertken hoorde daarbij. En de recluse, waar Aleid Baken een tijdje de dienares van geweest is, want die recluse kon natuurlijk zelf geen boodschappen doen, dat moest iemand doen, een vrijwilligster uit de parochie of zo. Zij was dat een tijdje. Misschien is dat wel de voorgangster geweest van zuster Bertken, waar Aleid Baken een tijdje bij gewoond heeft. Het zou kunnen. In ieder geval heeft zij ook die kant van het religieuze vrouwenbestaan, om het zo maar eens te noemen, leren kennen. Ze heeft de wereld van de recluse van dichtbij leren kennen. En toch heeft zij niet gekozen voor een leven als gasthuiszuster of als recluse, maar voor die van kloosterling. En het zou kunnen zijn dat zij door de zusters die in Utrecht woonden, die daar ook in een klooster woonden, toch de weg heeft gevonden naar een ander klooster van diezelfde orde. En dat is het klooster Galilea in Gent. De Belgische stad Gent. Daar is zij, toen ze ongeveer 25 jaar was, dus omstreeks 1440, naartoe getrokken. Dat klooster was pas gesticht in 1436 door een Hollander die bezittingen had in Gent, Jan Eggert, een vooraanstaande familie in dienst van de graven van Holland. En dat jonge klooster Galilea werd in de jaren 1436 tot 38 opgenomen in het kapittel van Windesheim. En net in die jaren had dat kapittel van Windesheim, we mogen ook zeggen congregatie van Windesheim, een Nederlandse stichting, een verband van kloosters, mannenkloosters vooral, maar ook met een stel vrouwenkloosters, die hadden op dat moment, 1436, dezelfde problemen als een paar eeuwen tevoren, de premonstratensers en de cisterciensers. Wat moeten wij met al die vrouwenkloosters? Kost ons veel te veel personeel. Die vragen allemaal maar rectoren en die rectoren kun je ook weer niet alleen laten gaan. Er moet weer een socius mee, een metgezel of een broeder die meehelpt op het land en zo. Als een mannenklooster 10 vrouwenkloosters te verzorgen heeft, dan kost dat 20 man personeel. En dan waren dat vaak helemaal niet zulke grote mannenkloosters, dus die waren toch een beetje terughoudend. 1436 was het met Windesheim ook zover. Galilea is het laatste klooster geweest dat werd ingelijfd. Het ging nog net. Aleid Baken heeft dat dus meegemaakt, dat zij hoorde bij het kapittel van Windesheim. We zullen ook in de loop van de avonden die komen gaan, vanavond al zelfs, getuige van zijn, dat dat kapitel van Windesheim in haar leven echt een rol heeft gespeeld. Zij het dan een negatieve rol. Het kapitel van Windesheim, dames en heren. Ik moet eigenlijk overwegend zusters zeggen, hè? Maar vindt u het goed als ik maar bij dames en heren, dan zijn we... U bent uiteindelijk ook allemaal dames, hè? Ja. Ik vind het ook zo overdreven om te zeggen, zusters, dames en heren. Hè? Doen we maar niet dus. Dat kapitel van Windesheim, dat is genoemd naar een plaatsje bij Zwolle. 8 kilometer onder Zwolle, Windesheim, waar broeders uit Deventer in 1387 een eigen klooster hadden gesticht. Die broeders noemden zich broeders van het gemene leven. En gemeen moeten we natuurlijk niet opvatten in een negatieve zin, maar in de zin van gemeenschappelijk. Broeders die de nadruk legden op een gemeenschappelijk leven. Het waren ook semi-religieuzen. Het waren dus priesters en leken die deze tussenweg zochten. Het waren geen kloosterlingen, maar het waren ook geen leken meer. Het zat er ergens tussen. Eigen gemeenschappen die samenwoonden, leefden van hun gezamenlijke inkomsten. En bij deze broeders was een behoefte ontstaan om eigen kloosters te hebben. Ook al omdat ze op dat moment nog op de tocht stonden in de kerk. De kerk had hun bestaanswijze nog niet goedgekeurd. Deze semi-religieuze leefwijze staat altijd onder druk. Rome heeft altijd de behoefte om greep te hebben en te houden. Dat hoort nou eenmaal bij een apparaat. Dat heeft ook Den Haag, hoor. Ook de regering wil greep hebben op alles. Dat hoort zo, want dat zijn de autoriteiten. Rome is ook een autoriteit en doet niet anders. Die wil weten, is dat echt, is dat goed? Zo niet, dan moeten we maatregelen nemen, verbieden of goedkeuren of inkaderen. Enfin, dat zijn de bewegingen die we allemaal kennen, ook vandaag loopt dat nog zo. Maar er waren onder die broeders niet alleen die bang waren dat het niet meer mocht, dat deze wijze van leven. Er waren er ook, zeiden, ja, maar het kloosterleven is er eigenlijk veel mooier. Met gelofte, een regel, een habit, duidelijke manier van gemeenschap naar binnen toe enzovoort. Ook, je hebt dan ook continuïteit, zo'n orde bestaat altijd. Zal ook altijd nog bestaan, daar treed je in en je wordt opgenomen, je hebt nergens meer bang voor te zijn. Dus dat gevoel trad ook naar voren. En ook het besef van, het is eigenlijk nog een veel hogere manier van christen zijn. Maar er waren er ook genoeg die zeiden, nee. Ook de eerste christenen zijn zo begonnen. En dat zijn ook geen kloosterlingen geworden. Je kunt een uitstekend christelijk leven leiden zonder kloosterregels, zonder arbeid, zonder in een klooster te wonen, enzovoorts. Dus dat bleef ook. Er waren altijd broeders die zeiden, nee, voor mij hoeft het niet. Maar anderen, die voelden het toch als een nieuwe roeping en vormden dat klooster. 1387 is dat klooster ontstaan. Er zijn gauw 2 stichtingen uit voortgekomen. En met nog een klooster waar ze het leven geleerd hadden, Eemstein, zijn die 4 kloosters in 1395 een vereniging begonnen. Het kapittel van Windesheim. En in 1436 is dat kapittel al gegroeid tot vele tientallen kloosters. Als Aleid Baken dus in haar klooster Galilea komt, dan is dat klooster net lid geworden van een alomvangrijke congregatie die over Nederland en België en Duitsland verspreid was. Aan het eind van de eeuw zou de congregatie een omvang bereiken van bijna 100 kloosters. 87 mannenkloosters en uiteindelijk 16 vrouwenkloosters. Dit alles, deze grote vitaliteit, waar u toch wel iets van proeft natuurlijk, er zit veel beweging in, dat kloosters groeien, is te danken aan het feit dat wij in die periode, ook als Aleid Baken dus leeft, volop zitten in de periode van de moderne devotie. Ik moet u dat begrip natuurlijk even uitleggen, want de moderne devotie is niet modern en ook niet devoot, zoals we het nu verstaan. Modern mogen we verstaan als eigen tijds. Devoot, dat was innerlijkheid. Je zou kunnen zeggen, de moderne devotie is een eigentijdse beweging van nieuwe innerlijkheid. En ze vormde als zodanig een krachtige reformbeweging, die dus ruim een eeuw voor de reformatie van Luther en Calvijn uitbreekt in de kerk. De moderne devotie was bovendien niet de enige reformbeweging in die tijd. Ze maakte deel uit van een waar netwerk over heel Europa. Overal hadden orden te kampen met decadentie. En waar decadentie ontstaat, ontstaan vroeg of laat ook krachten die het getij keren. De vitaliteit, het charisma weer opnieuw oppakken, regelgestrengheid weer invoeren, de observantie benadrukken, nieuwe wegen zoeken. Het gebeurt altijd weer opnieuw. En dat was bij de Benedictijnen zo, bij de Franciscanen, de Dominicanen, de regulieren. Overal zag je die vernieuwingsbewegingen. In dat hele patroon past de moderne devotie. Moderne devotie valt op door één aspect, dat ze namelijk niet behoort tot een orde, maar dat ze aan de basis van de kerk ontstaat. Het is een basisbeweging, waar vooral leken en semi-religieuze de draagvlakken van zijn. En met name religieuze vrouwen. Uit die wereld die al in de 12e eeuw ontstaat, dat enorme verlangen bij talloze vrouwen om Christus arm na te volgen en om persoonlijk het evangelie te verkondigen. En die beweging past ook door moderne devotie, die dan vooral ook door vrouwen wordt gedragen, maar door mannen wordt geleid. En dat zullen we zien, loopt uit op een conflict. Een van die bewegingen van orden was ook die van de Clarissen in die tijd. Ik noem u nu alvast die naam, omdat die op komende avonden zal terugkeren. Coleta van Corbie. Kent u die naam? Coleta. De Coletine. Zegt u? Dat is het in de. Van Coleta. Coleta van Corbie was een Clarisse die ook eerst het leven had geleid van een recluse. En die even Benedictines was geweest, overal even wat geprobeerd had. Uiteindelijk trad ze in bij de Clarissen, die op dat moment ook in verval waren. En van de paus van Avignon, die zat toen niet in Rome, maar in Avignon, kreeg zij opdracht om de Clarissen te hervormen. We zitten dan in de tijd van het Westen Schisma, een periode van 40 jaar, waar we twee pausen hadden. Eén in Rome, één in Avignon. Nederland, Duitsland hoorden bij Rome. België, Frankrijk, Spanje hoorden bij Avignon. Een zeer kwalijke tijd, want vandaag weten we al niet wie de echte paus is geweest, als u dat zou willen weten. Maar toen wisten ze natuurlijk ook niet. Als wij het nou niet weten, wisten ze toen nog bijna nog minder. Wij kennen nu de bronnen, we weten hoe dat allemaal gegaan is. Dat is een heel verhaal, hoe dat Westerse schisma is ontstaan. Ik kan daar natuurlijk niet op ingaan. Ik moet alleen nu zich voorstellen dat er 40 jaar lang onduidelijkheid heerst over de leiding van de kerk. Over de vervulling van het pausambt. De pausen hadden alle twee hun eigen kardinalen en bisschoppen om zich heen. Die allemaal natuurlijk ook weer hun priesters hadden. Enfin, ze bestookten elkaar en gooiden elkaar in de ban. Kortom, een periode waarin de hiërarchie een allerbelabberste indruk maakte. En veel mensen zeiden van, ze zoeken het daar in Rome of in Avignon maar uit. Maar ik ben ook christen. En ik wil daar een ernstig leven van maken. Wij leken, wij semi-religieuze, wij lagere personen in de kerk. Aan ons is het de taak om het lichaam van Christus te redden. Van deze onheilzame situatie. Ziet u, dat is de moderne devotie geweest. Op het ogenblik denken veel mensen nog dat de moderne devotie een vrome beweging is geweest van broertjes en zusseltjes die elkaar de hele dag liefelijk zaten aan te kijken, of ze niet een glimp van God aan elkaar konden om. Zo wordt er geschreven over de moderne devotie. Tot vandaag wordt dit beeld, als het ware, in boeken als Van Huizinga en Romein, veel gelezen boeken over de middeleeuwen, verspreid. Maar niets is minder waar. De moderne devotie is een uitermate krachtige reformbeweging geweest. De krachtigste van de 15e eeuw. De moderne devotie valt natuurlijk niet uit de lucht. Evenmin als ze ook evengoed als ze met dat netwerk in Europa verweven was. Ik noem u twee belangrijke bronnen waaruit de moderne devotie geput heeft. Dat is de Brabantse mystiek, Rusbroek. Die naam kent u wel. Brabantse mystiek, Rusbroek, een parochiepriester. die mystieke werken schreef, op verzoek van mensen die vroegen, wijs mij de weg naar God in deze moeilijke tijd. En Rusbroek deed dat. En hij deed dat prachtig, op een prachtige wijze, in het Brabantse dialect dat de mensen konden lezen. Hij woonde in Brussel. En heeft het gedaan op een wijze die tot de dag van vandaag Rusbroek maakt tot de grootste mysticus van de Nederlanden. Op een gegeven moment heeft hij het pastoraat eraan gegeven. Hij zat als kapelaan 25 jaar al in de Sint-Goedele kathedraal in Brussel. En die waren ze aan het verbouwen. Het was druk. Het was een citystad, city per kerk. En op een gegeven moment zag hij het allemaal niet meer zitten. En toen is hij met een paar verwanten, na eerst een ernstig leven in gemeenschap te hebben gezocht, is hij naar de kluis Groenendaal gegaan, in het Soniumbos bij Brussel. En in die kluis heeft hij zijn leven voortgezet. Dat is een klooster geworden. Dat klooster heeft stichtingen gedaan. Er zijn andere kloosters ontstaan die aan dat klooster Groenendaal hun voorbeeld ontleenden. Dat is een heel kapittel geworden. Niet zo groot, 7 kloosters, maar 6 mannen en 1 vrouwenklooster. En die zijn als geheel op een gegeven moment in 1412 of 1413 overgegaan naar het kapittel van Windesheim. Windesheim, de moderne devotie, Noord-Nederland, kregen als het ware op dat moment heel die Brabantse mystiek cadeau om er wat mee te doen. Dat hebben ze ook gedaan. Rusbroek is naar de noordelijke Nederlanden op deze wijze verspreid geraakt. Het tweede wat ik u moet noemen, dat is de Rijnlandse mystiek. Dat zijn vooral Dominicanen en Dominicanessen geweest. Ik mag ze met ere noemen. Er waren in het Rijnlandse, tot aan Basel toe, tot aan de Bodensee. Dat is toch de plek waar de Rijn ontstaat, is niet? Is dat niet de Bodensee? Of weet dat? Het Vierwoudstedenmeer? Nee? Enfin, op het ogenblik weet ik het niet helemaal zeker. Hier Basel, we zeggen, tot Basel, Zürich ongeveer, loopt dat. Heel dat gebied, daar stonden ongeveer ruim 70 Dominicanessenkloosters. En we weten al, ik heb u dat straks verteld, Dominicanessenkloosters werden gevuld door vrouwen die een kloosterlijk leven wilden leiden, maar bij die andere orde niet meer erbij konden. Bij de Dominicanen kon dat nog. Die waren jong en fris, die namen die vrouwenkloosters op. En de Dominicanen zijn zo verstandig geweest, meer dan de Franciscanen, om dat als een teken van de tijd op een evangelische wijze te verstaan. Die Dominicanen die zeiden, daar zit zoveel geestelijk leven in die communiteiten. Dat moet zijn kans krijgen. Voordat het inslaapt en een soort duffe vroomheid wordt. Wat bij veel kloosters dan toch op de duur weer het geval is. Hè. De tijden van Hildegard van Bingen, Mechtelt van Hakkerborn, Geertruid van Helfta. Die tijden zijn naar verhouding maar kort. Hè, daarna treedt toch weer een soort zelfgenoegzaamheid in. En dat is de dood in de pot. Wat deden die Dominicanen? Hun beste theologen afstaan aan die vrouwenkloosters. Eckhart, Tauler, Soyze en vele andere bekwame Dominicanen werden overal naar die vrouwenkloosters gestuurd om conferenties te houden. En die zusters waren zo verstandig daar niet alleen naar te luisteren, maar mensen uit de buurt uit te nodigen om mee te komen luisteren. Zo ontstonden allerlei lekengroepen om die kloosters heen. En dat is een merabwaar, zal ik maar zeggen. U zou erin verdrinken in de literatuur die uit deze vrouwenkloosters tevoorschijn is gekomen en bewaard op de dag van vandaag. En lang niet allemaal nog uitgegeven. Helaas. Dus er valt nog heel wat werk te doen. Dat is dus de Rijnlandse mystiek. Daar heeft ook de moderne devotie uitgeput. Deze twee bronnen. Brabantse mystiek, Rijnlandse mystiek. De moderne devotie zelf vindt zijn oorsprong bij Geert Grote in Deventer. Ik moet er natuurlijk heel kort over zijn. Geert Grote was een lid van het patriciaat, de hogere burgerstand. Vader was lakenkoopman. Ze worden tot de bestuurders van de stad, een aanzienlijke familie. Hadden veel geld. Ging dus studeren in Parijs. Werd, zoals dat gewoon was, een lagere geestelijke. En deed mee met de euvels van de tijd, waartegen de moderne devotie zich dan straks zal afzetten. Onder andere was dat de handel in kerkelijke ambten. Je werd destijds niet benoemd tot pastoor, je kocht het. Of je nou geschikt was of niet. Geert Groot had op een gegeven moment 5 potjes in het vuur staan. Hij wilde kanunnik worden in Aken, in Utrecht, in Oudekerke, in Münster en nog ergens. Twee had hij er al binnen, Aken en Utrecht. En hoe ging dat dan? Dan ging hij op de best betaalde plaats zitten, Utrecht waarschijnlijk. En dan liet hij het baantje in Aken over aan iemand die dan voor wat lager, minder geld, dat die doet. En dat was in de hele kerk zo. Het systeem van handel in kerkelijke ambten, prebenden, benefities. Natuurlijk een euvel. En daarom ontstaan in de 14e eeuw ook al die hervormingsbewegingen. Het celibaat van de priesters werd zeer zwaar overtreden door velen. Mensen, de leken, namen dat gewoonlijk wel. Een pastoor, ja, die mocht wel niet getrouwd zijn, maar die had er wel een paar kinderen rondlopen. Nou ja, ach, men keek niet zo nauw, de leken, hè. Maar het mocht natuurlijk niet en dat was een euvel. Er waren veel kloosterlingen die eigen bezit hadden. En dat is toch een aantasting van het kloosterleven in wezen. Want dat begint met alles in één pot doen, zoals de eerste christenen dat deden. En er waren er heel veel die toch eigen inkomsten hadden. En je kunt zich voorstellen in één gemeenschap waar je rijke broeders naast armen hebt, rijke zusters naast armen, dat dat een frictie geeft. Binnen de kortste keren ligt zo'n gemeenschap uit elkaar. Onder de leken was er een zeer lage huwelijksmoraal. Er was veel vandalisme, veel kindermishandeling ook. Men had te kampen ook met allerlei slechte economische omstandigheden. Kortom, het was eigenlijk een hele trieste tijd waar de moderne devotie eigenlijk een antwoord op formuleert. Door op al die punten het leven te verbeteren. Geert Groter heeft daar, wat de moderne devotie betreft, de voornaamste aanzet toegegeven. En wat hij deed, dat was op een gegeven moment tot inkeer gekomen, zijn huis afstaan aan een groep religieuze vrouwen. U ziet dat hij de tekenen van de tijd verstaat. Hij geeft aan een groep vrouwen gelegenheid een semi-religieus leven te leiden in zijn huis. Zelf trekt hij 3 jaar naar de Carthuizers van Monnikhuizen bij Arnhem. Ongeveer de enige orde die nog intact was, die nog goed was, die nog observant leefde, volgens de oorspronkelijke regel, tucht. In die 3 jaar heeft Geert Grote nooit Carthuizer willen worden, maar hij heeft wel de bibliotheek van de Carthuizers verslonden om op de hoogte te komen van de spirituele geschiedenis van de kerk. Na 3 jaar is hij daaruit tevoorschijn gekomen, heeft zich door de bisschop van Utrecht, die ook hervormingsgezind was intussen. Er waren natuurlijk overal wel plekken waar de mensen anders wilden gaan leven. En het was de kunst om die plekken met elkaar te verbinden tot een netwerk. Dat ging gebeuren. Dat is de moderne devotie. Hij werd tot de diaken gewijd en had daarmee door die wijding vanzelf al het recht om te preken. En overal, te beginnen in Deventer, vervolgens in Zwolle, Kampen, Zutphen, Amersfoort, Utrecht enzovoort, overal in onze streken heeft Geert Grote boetepreken gehouden. En heeft de euvels van de tijd aangeduid. De macht van de kerk, de onderdrukking op financieel gebied van de armen, het overtreden van het priesterscelibaat, de gebrekkige armoedebeleving bij de kloosterling, de slechte huwelijksmoraal, heeft hij allemaal aangepakt. Dat negatief gezien. Positief gezien hield hij de mensen één groot ideaal voor. U bent allemaal persoonlijk verantwoordelijk voor de kerk, voor het lichaam van Christus. U moet een christelijk leven leiden. U bent gedoopt en u bent bewust van het feit dat u Christus moet navolgen. Niet door na te doen, maar door met uw stappen in zijn voetstappen te treden. Het leven van Christus in je persoonlijk leven navoltrekken. Dat is navolging van Christus. Dat is het grote ideaal geworden van de prediking van Geert Grote. Daarmee ook eigenlijk de kern van de moderne devotie, die we samengevat vinden in het boekje dat na de Bijbel over heel de wereld het meest is verspreid, en gelezen en vertaald, de navolging van Christus. Misschien hebt u, zusters vooral, in uw vroegere religieuze leven dat boekje een beetje stuk gelezen, in de zin van dat u het op de duur niet meer wou. Hè, in een bepaalde periode functioneert zoiets niet meer. Maar als u het nu weer eens de hand zou nemen en weer vanuit een frisse instelling naar die teksten zou kijken, zou u verbaasd staan wat er allemaal niet achter zit aan spiritualiteit en mystiek. Het is niet voor niets dat dat boekje ontstellend veel ver verspreid is geraakt. Geert Grote stichtte dus een huis van zusters van het gemene leven. Zijn vriend Floris Radewijns deed hetzelfde, die broeders van het gemene leven. En we weten al, heb ik straks al verteld, dat uit die broeders een klooster tevoorschijn kwam, Windesheim. Dat een grote congregatie werd. Maar uit de zusters van het gemene leven in Deventer gebeurde hetzelfde. Kort voor 1400 is een groep zusters, onder leiding van een zekere Hille Zonderlands, die naam zullen we tegenkomen, naar Diepeveen getrokken bij Deventer, om daar een vrouwenklooster te stichten. Dat was het eerste eigen vrouwenklooster van de zusters van het gemene leven. Semi-religieuze, die dus hun eigen klooster stichten, waar dus volledige religieuzen zaten. Ook dat klooster is niet alleen gebleven. Er zijn veel zusters gekomen, die hebben overal stichtingen gedaan. En een van die stichtingen was Galilea, het klooster in Gent waar Aleid Baken zou intreden. Hille Zonderlands was een bekwame vrouw toen zij, ik denk ongeveer toen ze het zo eind 60e jaren, 70, misschien wel 70 was ongeveer, een beetje aan haar laatste klus, zal ik maar zeggen, toe was. Ze had de stichting in Diepeveen gedaan, was daar een tijdje voorlopig overste geweest. Daarna was ze betrokken geweest bij verschillende kloosterhervormingen en stichtingen. Iedere keer werd zij weer opnieuw van stal gehaald, zal ik maar zeggen, uit Diepeveen, waar ze toch bleef wonen uiteindelijk, om stichtingen te doen. Haar laatste klus was het klooster Galilea. Zij was de eerste priorin, overste, van dat klooster. Als Aleid Baken daar rond 1440 intreedt als postulante, om dan na korte tijd novice te worden, was Hille Zonderlands haar overste. En het is met Hille Zonderlands dat Aleid Baken in een ernstig conflict raakt. We zullen dat vooral ook volgende avonden gaan zien waar dat conflict uit bestaat. Het is een geestelijk conflict geweest. Maar ze stond wel in dubio. Ofwel, ik blijf hier, als God mij hier wil hebben in Galilea. Of ik stap over naar, en die naam heb ik al genoemd, naar Coleta van Corbie, die in Gent ook een klooster gesticht had. Dat wist Aleid Baken natuurlijk. En voor haar was het op een gegeven moment heel belangrijk. Coleta van Corbie, die trekt rond, die sticht overal. Die is in heel Frankrijk bekend. Overal sticht ze kloosters, hervormt ze kloosters, deuren gaan voor de open. Ze treedt verzoenend en vredelievend op. Dat is het leven wat ik eigenlijk zoek. Maar dat leven was haar in Galilea niet beschoren. In Galilea gingen ze er niet uit. Dus ze heeft een tijd gekampt van, moet ik nou naar buiten toe om reformatie te plegen, reform te brengen, of moet ik het hier in huis doen? Dat is een conflict. Een ander conflict is geweest dat ze erover gedacht heeft van, ja, ik ben helemaal niet thuis in dit klooster, ik ga weer terug naar Utrecht. Naar ofwel de gasthuiszuster, mijn vriendin, of de andere vriendin, de recluse. Komt op een moment zover dat ze zelfs een brief schrijft aan die twee. Wat moet ik doen? Daar zullen we nog over komen te spreken. Voordat we nu binnenkort, binnen enkele minuten, aan de koffie beginnen, dames en heren, nog even dit. Als het jaar 1445 geschreven wordt, dus 5 jaar nadat Aleid is ingetreden, sterft Hille Zonderlands. En even later wordt een nieuwe priorin gekozen, en u raadt het al, dat is Aleid Baken. Die heeft blijkbaar toch in die korte tijd de communiteit voor zich weten te winnen. Al druk ik mij misschien wel verkeerd uit, want dat zou nog op een machtsspelletje kunnen lijken, als je het zo zegt, hè. De communiteit voor zich heeft weten te winnen. Je kunt ook zeggen dat de zusters zijn gaan inzien dat ze in deze vrouw een bijzondere religieuze persoonlijkheid hadden, die ze graag overste wilden maken. Ze is het inderdaad geworden. 10 jaar later is ze afgezet. En dat weten we doordat er van haar uit dat jaar een brief is bewaard gebleven, die we straks zullen lezen. En die brief wordt genoemd de brief uit de ballingschap. Die heeft ze geschreven van Antwerpen uit waarschijnlijk. Of wel zeker uit Antwerpen. Mogelijk is ze daar ook gestorven. Omdat ze door De visitatoren, de officiële functionarissen van het kapittel van Windesheim, de hoogste overheid voor haar, de hoogste religieuze overheid, was afgezet en weggestuurd naar een ander klooster. Religieuzen onder ons die weten dat zoiets erg is. Dat gebeurt niet gauw. Wat zit erachter? Een conflict met het kapittel van Windesheim, met de visitatoren, met de mannen, die ze in die brief ook verwijt zich zot en onverstandig te gedragen. De brief is een begeleidend schrijven bij een conceptbrief waarvan we de tekst niet kennen. Die is verloren. Dat is een brief die ze geschreven heeft aan het kapittel dat in dat jaar moest vergaderen en ze wil haar zaak bepleiten. Ze wil haar recht doen gelden.